En u bent opnieuw van harte welkom bij de Evangelische Omroep. Het is tijd voor het gespreksprogramma van de zaterdagmorgen, het interview.
In het interview spreekt Pieter van Kampen met professor Dr. J. Bruinsma, emeritus hoogleraar van de Landbouwuniversiteit van Wageningen. Johan Bruinsma groeide op in Amsterdam, waar hij de vierde vijfjarige HBS bezocht. Zijn diploma kreeg hij in 1945, na de Tweede Wereldoorlog, waarna hij biologie studeerde aan de Universiteit van Amsterdam tot 1952. In de jaren 1952-1958 deed hij promotieonderzoek. Zijn dissertatie handelde over de stofwisseling van vetplanten. Vanaf 1958 was Dr. Bruinsma in Wageningen werkzaam in het instituut van Dr. Mansholt, Centrum voor Plantenfysiologisch Onderzoek. 10 jaar later werd hij hoogleraar aan de Landbouwuniversiteit, toen nog Landbouw Hogeschool. Sinds 1990 is hij met emeritaat. In het interview spreekt Pieter van Kampen met professor Dr. J. Bruinsma.
Professor Bruinsma, dank dat we bij u mogen zijn in uw studeerkamer. We gaan het hebben over een aantal dingen die met uw leven en met uw denken en werken te maken hebben. Tot dat moment eigenlijk een beetje standaard. Dat is de formule van dit programma. Bijna altijd vallen er ook onderwerpen op voorhand buiten met wie ik het, waar ik het graag met iemand over heb gehad. Bij u zou ik graag hebben gesproken over Japan en Japanse kunst. Ja. In ons voorgesprek kwam het daarop en ik verdenk u ervan dat u daar veel van weet. En met bloedend hart zeg ik, daar gaat het niet over. Nee. Maar ik had het graag wel gedaan. In elk geval, waar het wel over gaat, naar mijn voorstel en ook overeenkomstig onze afspraak, is het feit dat u nogal een bijzondere weg bent gegaan, een bekeringsweg bent gegaan. Daar zou ik graag een aantal dingen over horen. Plus waar u dan vandaan gekomen bent. En daarnaast bent u emeritus hoogleraar biologie aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen. En hebt u op het punt van evolutiegedachten en andere gedachten u niet bepaald onbetuigd gelaten. Kortom, dat is een hele arena met zaken om het over te hebben. Maar laten we het in goede orde doen. En ik begin daarom, zoals een beetje gebruikelijk, met uw levensgang. En dan mag u zelf invullen, zowel geestelijk als ook maatschappelijk, wetenschappelijk. Dus het is volstrekt aan u om te zeggen wat u nu gaat vertellen.
Dank u wel. Nou, mijn vrouw en ik zijn Amsterdammer, van geboorte en van opvoeding. We hebben ook aan de gemeenteuniversiteit van Amsterdam hebben we gestudeerd. Mijn vrouw rechten en ik biologie dus. Wij waren in die tijd vrijzinnig christelijk en remonstrants getrouwd. Ik ben in Amsterdam toen gebleven om te promoveren over de stofwisseling van vetplanten. Hoe die het klaarspelen om met hun dikke blaadjes toch een stofwisseling op gang te houden, hoewel ze maar weinig kunnen uitwisselen met de buitenlucht.
Weinig mensen hebben waarschijnlijk buiten uw studievak die vraag ooit gesteld hoe ze dat doen. Maar u hebt die vraag gesteld en bent een heel eind gekomen aan antwoord.
Ja, gelukkig wel. Dat is een, was een leuk proefschrift geworden. En in het laatste stadium daarvan ben ik naar Wageningen vertrokken op verzoek. Daar had de toentertijd minister Mansholt, oude minister van Landbouw, die had daar naast de Landbouwhogeschool een aantal instituten opgericht voor onderzoek. En de mensen van de instituten, plantenziektekundigen en telers enzovoorts, en bewaarmensen, die kwamen op allerlei fysiologische problemen, plantenfysiologische problemen.
Fysiologisch betekent wat?
Dat fysiologisch, dat is dus dat zijn de levensverrichtingen van planten, hè? Hun ademhaling, hun stofwisseling, hun groei, hun bloei, hun rust op zijn tijd enzovoorts. En toen werd daarvoor een Centrum voor Plantenfysiologisch Onderzoek opgericht om deze andere mensen die uit de Wageningse sfeer kwamen te helpen met de problemen die er lagen. En daarnaast ook zelfstandig fundamenteel fysiologisch onderzoek te doen. Een erg leuke baan die ik 10 jaar gedaan heb en waar ik met allerlei typisch praktijkproblemen ook kennis maakte. Dat was heel grappig, want ik was natuurlijk een pure theoreticus en ik had helemaal geen groene vingers.
En bestaan die overigens wel, vindt u? U hebt ze niet, maar bestaan ze wel?
Oh ja, mijn vrouw heeft groene vingers.
Juist.
Ja, en dan deze Wageningers ook, maar het viel me wel op dat hun kennisondergrond op fysiologisch gebied, die was eigenlijk erg mager. En toen gebeurde het dat de betreffende hoogleraar aan de landbouwhogeschool, die liep opeens kwaad weg. En toen hebben ze mij gevraagd om die positie over te nemen. En dat was natuurlijk uitgelezen voor mij, want nou kon ik beginnen met die mensen echt de fundamenten van de fysiologie bij te brengen, zodat ze konden weten hoe hun planten zouden reageren op allerlei condities en onderzoekingen enzovoort. Dat is ook erg leuk gegaan. Ik heb er een kwart eeuw mogen doen. Het laboratorium was helemaal leeg toen ik kwam en het was overvol toen ik wegging. Het werd een beroemd laboratorium. Veel in het buitenland geweest daardoor. En dat is dus allemaal in een geweldig opgaande lijn geweest, tot ik een jaar of 7 geleden dus met pensioen ging. En dat ziet er allemaal dus erg mooi uit. Was het ook. Ik ben verschrikkelijk dankbaar dat ik dat heb mogen doen zo. Maar onder deze schone gang van zaken is wel een geweldige geestelijke problematiek doorheen gegaan.
En dat gaat u nu vertellen. Dit was het maatschappelijk deel, het wetenschappelijk deel. In dit geval valt dat bijna samen.
Ja.
Een geslaagd hoogleraar, een glanzende carrière. Mm-hmm. Maar nu gaat u iets vertellen van wat onder de oppervlakte ook een rol speelde.
Ja, zoals ik zei, we waren dus vrijzinnig. Het was soms meer vrij dan zinnig. In de studie van de natuurwetenschappen, daar word je zo geabsorbeerd door alles wat daar plaatsvindt. En daar is in de officiële natuurwetenschap helemaal geen plaats voor God. Dat heeft zich op christelijke gronden ontwikkeld tot een volkomen godloze wetenschap.
U zegt iets, op christelijke gronden ontwikkeld tot?
Tot een volkomen godloze wetenschap.
Hoe bedoelt u dat?
God bestaat niet meer. Nou, de aanvankelijke natuurfilosofen die een grote rol hebben gespeeld bij het tot stand komen van de natuurwetenschappen. Mensen als Newton en Lavoisier enzovoort. Dat waren echt gelovige christenen. Newton heeft meer tijd besteed aan theologie dan natuurwetenschappen bijvoorbeeld. Maar door dat verlichtingsdenken, met zijn Griekse grondslag, is God helemaal weggevallen van de vorige eeuw. Toen zijn er dus allerlei theorieën opgekomen over schepping, over evolutie in plaats van schepping, die geleid hebben tot een natuurwetenschappelijk beeld waarin voor God helemaal geen plaats meer is. Daar word je als jong student in meegezogen natuurlijk. Hoewel ik altijd vraagtekens heb gehad wetenschappelijk bij die evolutieleer. Maar dat religieuze laagje wat er van de vrijzinnigheid op lag, dat schuurde daar dus gauw van af. En ik werd puur intellectualistisch, mag ik wel zeggen. En dat heeft eigenlijk geduurd totdat mijn vader heel onverwachts en vrij jong overleed. Ik was toen net met mijn promotieonderzoek bezig. Dat gaf me nogal een geestelijke terugslag, waardoor je met jezelf geconfronteerd wordt. En dan kijk je eens in de spiegel en dan denk je, man, wat ben jij een star intellectueeltje geworden. Waar is jouw gevoelsleven gebleven? En dan ga je openstaan voor allerlei stromingen en richtingen die je daar misschien in kunnen helpen.
U zorgt voor spiritualiteit, zoals dat nu heet?
Nu heet dat dus spiritualiteit, ja. Er was bij ons op het laboratorium een oude analist. En die was vrijmetselaar. En die vertelde daarvan over de broederschap en de emotionele verbondenheid onder vrijmetselaren enzovoorts. Over het het zoeken naar het innerlijke en naar het hogere. En ja, dat trok mij wel aan. En ik heb mij na verloop van tijd dus aangemeld en ben vrijmetselaar geworden. En ben een kwart eeuw vrijmetselaar gebleven, bijzonder enthousiast. En dat is op zich een hele ontwikkeling geweest. naast mijn wetenschappelijke carrière, die ook heel erg gunstig leek te zijn. Dat ging steeds beter, ik kwam in steeds andere en hogere gradenstelsels terecht. Ik kwam in het buitenland terecht, ook als spreker. En dat was allemaal even glanzend, totdat.
Totdat?
Ja, totdat. Ik weet niet wat u wilt, of ik begin met dat totdat nu, of dat u iets meer wilt weten van wat vermetselarij eigenlijk is.
Ik zou zeggen, maakt u eerst uw verhaal af, maar ik heb wel wat vragen over de vrijmetselarij. Die
ja, dat
vast in het vooruitzicht.
Ja, dat zal wel. Ja, voordat tot dat moet ik toch iets vertellen over die vrijmetselarij. Dat is gericht op individuele geestelijke ontwikkeling. En daar worden je allerlei symbolen aangeboden waaraan je zelf betekenissen kunt hechten en die geef je dan een meer inzicht, hopelijk, in wat er geestelijk aan de hand is met de mens en hoe die zich ontwikkelen kan. En daarbij kun je steeds verder komen. Een definitief antwoord op je vragen krijg je nooit. Er wordt dan gezegd, ja, de weg is het doel. Hè? Maar ja, ik geloof toch dat het beter is om eerst verder iets over die vrijmetselarij te vertellen. Anders dan begrijp je niet wat er na de hand met mij gebeurde.
Dan zal ik mijn vragen in stelling zetten op dit moment.
Ja.
Akkoord. Vrijmetselarij. Dat woord vrij snap ik. Dat woord metselarij. Wat is dat? In andere talen weergegeven vind je ook steeds dat element van metselarij. Wat is normaal gesproken historisch betrouwbaar de oorsprong van de vrijmetselarij? Er zijn nog wel wat verschillende theorieën over, maar wat denkt u dat een aannemelijke oorsprong is?
Wel, de heel duidelijk aanwijsbare oorsprong ligt hem in de kathedralenbouw in Frankrijk en Engeland. Daar waren dus bouwmeesters. Dat waren eigenlijk de meest kundige lieden van hun tijd, die wat er beschikbaar was aan kennis over architectuur en meetkunde en algebra enzovoorts, en kunst, dat verenigden ze zich allemaal in zichzelf en daarmee konden ze die wonderbaarlijke bouwwerken scheppen die nu nog staan en waarvan je eigenlijk nauwelijks begrijpt hoe ze bestaan kunnen. Nou, deze bouwmeesters, die dus van bouwplaats naar bouwplaats trokken, die moesten werken met de bouwlui die daar aanwezig waren, metselaars, timmermannen enzovoorts, timmerlieden. Dat waren vaak veel minder ontwikkelde, grove lieden. Daar moest je toch een goede harmonie mee bewaren, ook onderling. En die zijn toen begonnen met gegevens uit de bouw te gebruiken als symbolen voor ethische waarden. Bijvoorbeeld, je hebt een winkelhaak nodig om te kunnen kijken of je steenblok wat je gehouden hebt, of dat goed in de haak is, of dat een mooie hoek van 90 graden is. Die bouwmeesters, die boden dan zo'n winkelhaak aan hun mensen en die zeiden, kijk, zo kun je zien of iets in de haak is. En als je hem op zijn kant zet, één horizontaal, één verticaal, dan kun je zien of je in de rechte verhouding staat met God. Het waren toen allemaal natuurlijk echte christenen. Neem de passer met zijn uitstralende delen, dat is de liefde Gods die schijnt in de wereld. Hè? En op die manier hebben zij een soort geestelijk leven in die bouwloges weten te brengen. En dat is de officiële herkomst van de vrijmetselarij.
Even tussendoor, dat is historisch toevallig, zegt u, dat het juist een beweging is geworden die zich op de bouw heeft georiënteerd? Of zegt u, nou nee, het hele wezen van bouwen brengt dat met zich mee? Ik kan me voorstellen dat als je ridder was en hoorde tot de aristocratie, je het zou hebben over de geestelijke strijd, hè, en dat merk je ook, dat de ridderschap in de middeleeuwen zich richt op Jozua en op David en op de strijders voor Godszaak, met alle uitwassen van kruistochten erbij. had je bij wijze van spreken nu ook bij andere beroepsgroepen zo'n heel religieuze inkleding kunnen krijgen? Of zegt u nou, nee, het hoort toch eigenlijk intrinsiek wel erg bij die hele bouwsfeer?
Ja, kijk, in die middeleeuwse tijd was men natuurlijk georganiseerd in gilden. Hè? En die gilden die hadden we natuurlijk ook allerlei verschillende geestelijke achtergronden. En er waren de rederijkerskamers enzovoorts van de Victorica. Maar dit is specifiek uit de bouw afkomstig. Het is geen overdreven speculatie om te zeggen dat er wel oudere wortels aan de grondslag liggen. Er zijn heel duidelijke invloeden die via de Katharen lopen naar de gnostiek en de manicheërs en dergelijke.
Dus allerlei esoterische stromingen, ja, waar men inwijdingskennis had. Ja, al in de vroege eeuwen van onze jaartelling.
Precies, ja? Dat gaat om inwijdingskennis. En dat is ook het hele karakteristieke van de vermetselarij. Het doet geheimzinnig aan. Dat is het ook. Omdat je wordt opgenomen door een inwijding. En ook verder komt door inwijdingen in hogere graden. En die inwijdingrituelen die zijn geheim. Dat wil zeggen, ze staan keurig netjes in boekjes opgeschreven, hoor. Maar als je dat leest, dan doet je dat niet veel. Als je het uitvoert, is dat een heel andere zaak. Dan blijkt dat geweldige emoties op te wekken, omdat ze een beroep doen om heel fundamentele elementen in de ziel van de mens.
Even een vraag hierbij. Ik heb vaak de indruk gehad dat het eigenlijk een beetje een beweging is die in de 17e, 18e eeuw, in de tijd van de verlichting, hoogtepunt, ja, van de verlichting, erg aansprak. Ja. Dus mensen in de vaak betere, meer ontwikkelde standen van de samenleving, de westerse samenleving, aansprak. Dus dan denk ik, verstandskennis. Tegelijk, hebt u het nou over de ziel, dan heb je het vooral over de emoties. En ja, even geleden had u het al over uw zoeken naar spiritualiteit.
Ja.
Betekent dat dan dat het een misvatting is om het te erg te verbinden met de verlichting, met dat hogere denken, dat je het eigenlijk veel meer iets van je hart moet achten?
Het is zeer nauw verbonden met de verlichting. De moderne vorm heeft de vermetselarij gekregen in de tijd van de verlichting in de 18e eeuw. En dat is ook de tijd dus dat de mens zich van God echt begonnen los te maken. Er zijn eigenlijk twee wortels, hè, van de westerse beschaving, de Joodse en de Griekse. En in het Joodse denken staat God centraal. Hij is de schepper, wij zijn schepselen. We behoren van hem, we behoren hem te dienen en te vereren. Terwijl het Griekse denken de mens centraal staat. In zijn schoonheid en zijn denkvermogen. En die goden, och, dat zijn zo'n beetje vaak karikaturale projecties van zielenroerselen, hè? Nou, in de tijd van de verlichting, toen brak dat Griekse denken na de renaissance opnieuw heel sterk door. En God verdween geleidelijk aan uit het gezicht. Dat is ook dus de tijd dat die natuurwetenschappen zich verder ontwikkelden. Dat heeft ze dan doorgezet in die 19e eeuw. En in deze eeuw. Dat is de tijd dat de vermetselarij zijn moderne gestalte kreeg, zoals die nu nog veelal wordt beoefend. Maar die beoefening door mensen die opkwamen in de verlichting, in de tijd van het rationalisme enzovoorts. Die mensen die op het ogenblik in de maatschappij leven, die erg zakelijk is en erg verstandelijk is. Juist die mensen hebben behoefte aan iets anders.
Rituelen.
Aan rituelen, aan emoties, aan broederschap. Hè? Je bent daar in zo'n loge aanwezig met een aantal mannen die je heel goed leert kennen, waar je heel veel aan kwijt kan onderling. Je ondergaat gezamenlijk die inwijdingen die emotioneel erg diep gaan en die dus mensen erg verbinden met elkaar. En dat geeft werkelijk een voor deze zakelijk, intellectueel ingestelde mensen een mogelijkheid om zich tot evenwichtige personen te ontwikkelen. Dat is voor mij ook de zegen geweest die ik aan die kaart heel vermetselarij heb overgehouden.
Het gaat om mannen, uitsluitend mannen.
Eigenlijk wel. Er zijn ook gemengde en vrouwelijke vormen. Die worden door anderen niet erkend. Kijk, erkenning, dat speelt een heel grote rol naast geheimhouding. Die rituelen worden geheim gehouden. Niet omdat er iets zou gebeuren wat de dagelijk niet zou kunnen verdragen. Maar eenvoudigweg, dat gaat de buitenwereld niet om. Maar ook binnen de vermetselarij is er veel geheimhouding. De ene graad die weet niet wat de andere graad doet en zo. Hè. Er zijn zelfs hele geheime clubjes binnen de vermetselarij. Dat heeft er niet zozeer mee te maken dat men het leuk vindt om nou geheimhoudertje te spelen. Maar het gaat ook over dingen die emotioneel zo belangrijk zijn dat je geen parelen voor de zwijnen wilt werpen. Hè? Dat je het zuiver wilt houden.
Een van de gevolgen daarvan, bijna zeker, is het feit dat de buitenwacht denkt, wat zijn die mannen aan het doen? Allerlei samenzweringstheorieën, ook niet van vandaag of gisteren, al van eeuwen geleden. Steeds de noodzaak die vrijmetselaars ervoeren om toch een zekere mate van openheid te betrachten, waar de rest dan van zijn, maar deze openheid is geen openheid, waarschijnlijk terecht.
Ja.
Een jaar of 8 geleden nog in Engeland, een video. En er is ook gezegd van vroeger was de vrijmetselarij een gesloten boek en nu is het een gesloten video. Kortom, een schijnopenheid.
Ja.
Nogal omstreden geweest in Engeland, eind jaren 80, een boek van Stephen Knight en Martin Short, die grote opschudding hebben, gewekt, miljoenen exemplaren van die boeken gekocht, verkocht, van wat is er met die mensen wel aan de hand, wat niet. Grote schandalen in Italië, zo rond 1980, met die Ambrosiaanse bank in Milaan, afkoopsom van het Vaticaan van 250 miljoen, om vooral dingen binnen te houden, maar de loge van de vrijmetselaars zat daar erg in. Kortom, ook in onze tijd nog, er trekt het fenomeen vrijmetselarij aandacht, maar van een bepaald type blad, denk ik, en roept ook een bepaald soort gevoel op. Terecht vindt u, of zegt u nee?
Nee, dat is onterecht. Dat is onterecht. De vrijmetselarij bestaat uit mannen die vaak een vrij hoge positie hebben in de maatschappij. Politici, burgemeesters, hoogleraren, artsen, predikanten. Maar daar kun je van op aan. Ze doen vaak veel goed werk, maar dan individueel of per loge. En niet de vrijmetselarij als zodanig, als orde. Die beweegt zich niet politiek, die beweegt zich niet godsdienstig, die houdt zich daar expres helemaal buiten. En wat in Italië gebeurd is met die loge, dat is een volkomen uitzonderlijke situatie. Er gebeurt ook niets wat niet zou mogen of kunnen. Men heeft het wel over zelfs kindermoorden of zo, dat is volkomen een fantasterij. Het is wel zo dat zodra de vermetselarij officieel werd, is hij door de paus van Rome verboden, in de ban gedaan. En vermetselaren worden geëxcommuniceerd, tot voor kort. En dat komt omdat ze volgens de officiële Vaticaanse berichten mensen in staat stellen om in aanraking te komen met andersdenkenden. En daar moeten de schaapjes voor behoed worden. En om andere redenen ons bekend. En die andere redenen ons bekend, die gaan waarschijnlijk vooral tegen het gnostieke karakter van de vermetselarij in.
Een paar vragen in goede volgorde, als mag. Als ik zou zeggen, eigenlijk is de vrijmetselarij een soort Rotary of Lions Club. Dat soort mensen, dat soort lagende samenleving met rituelen. Zegt u dan, dat snijdt hout of dat snijdt helemaal geen hout?
Ja, dat snijdt wel hout, maar de vrijmetselarij die gaat wel dieper. Want die rituelen die bedoelen om bij de mensen religiositeit en emotionaliteit op te roepen. En hebben ook de bedoeling om er betere mensen van te maken. De vrijmetselarij is in zoverre puur een verlichtingszaak. Dat men daar meent dat de mens van binnen eigenlijk wel goed is. En er is de wereld en de mens en de mensheid voortstuwende wereldorde. Die wordt dan meestal met God vereenzelvigd, maar daar kun je ook de menselijke reden voor nemen. En die zorgt ervoor dat uiteindelijk de mensen toch wel evolueren naar een heilstaat toe. mag een beetje naïef klinken aan het eind van deze eeuw. Als we zien waar we terecht gekomen zijn met de mensheid. Maar dat is dus de idee die in de vermetselarij heerst. Men is dus op weg naar boven toe.
Als ik het zou vergelijken met allerlei 18e eeuwse organisaties die ook de mensen wilden verheffen. Het variërend van het tijlersgenootschap tot het genootschap voor het nut van het algemeen. Toch eigenlijk ook het idee van vervolmaking van mensen, ja. Zelfrealisatie. Ja. Zegt u dan, dat heeft toch ook een bepaald stukje overeenkomst?
Ja hoor, het nut is gesticht door vermetselaren. Ja. Net als het Rode Kruis bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat behoort op de positieve kant. Ja.
In het interview spreekt Pieter van Kampen met professor Dr. J. Bruinsma, emeritus hoogleraar van de Landbouwuniversiteit van Wageningen.
Nu, dan eigenlijk wat meer naar de geestelijke duiding van dit alles. De 18e eeuw heet wel de tijd van het deïsme, waarin God niet zozeer de verlosser heet, maar meer de bouwheer, degene die het allemaal begonnen is. De klokkenmaker, degene die, zouden wij misschien nu zeggen, de grote domino-steenzetter is. De eerste wordt omgedaan en het systeem dat gaat vanzelf verder, dat neemt over. Geen wonderen zijn nodig. Dat klopt denk ik wel een beetje. De psalmberijming van 1773, hè, grote bouwheer van het heelal, de grote bouwmeester. Daar zit voor ons gevoel nu iets heel rechtzinnigs in, maar toen werd dat vaak wel deïstisch gezien, dat soort termen. Maar dat lijkt mij inderdaad koren op de molen, ook van vrijmetselaars, hè? Grote bouwmeester enzovoort.
Ja, dat is het ook. Dat is het ook. En voor vrijzinnigen is vrijmetselarij dan ook nog altijd aantrekkelijk. Er zijn ongeveer 6000 vrijmetselaren in Nederland. Voor rechtzinnigen, voor bijbelgetrouwe christenen, ligt de zaak toch wel anders. Er zijn, als we daarop nu komen mogen, eigenlijk twee belangrijke problemen bij de vermetselarij. Het ene probleem, dat zit hem in het feit dat het om de mens draait. Dat is die typisch Griekse wortel die ook in de verlichting doorbrak weer en die nu nog altijd doorspeelt. Het gaat om de verheffing en eigenlijk de zelfverlossing van de mens die in wezen goed is. De vermetselarij kent het begrip zonde niet. En die kent dus ook het element schuld niet. En die kent dus ook niet het feit dat wij een heiland nodig hebben niet. De mens zit op de troon, heel duidelijk. En niet God. Dat is één heel essentieel bezwaar waardoor een bijbelgetrouw christen geen vermetselaar kan zijn. Het andere probleem zit hem in die symboliek. Die symboliek die is dus bouwsymboliek, daarnaast ook lichtsymboliek. Je komt uit het duister in het licht enzovoorts. Zoals dat als christenen ook kennen. Dat spreekt christenen ook erg aan natuurlijk. En het lijkt allemaal ethisch heel erg mooi. Maar er zit de grote adder onder het gras, dat alles wordt weggesymboliseerd. Tot Jezus Christus toe. Vanuit de vermetselarij ben ik bezig gaan houden met psychologie, dieptepsychologie, vooral van Jung. Mijn vrouw was er ook in geïnteresseerd en we zijn samen daarin een heel eind gekomen.
En Jung is, begrijp ik, een psycholoog, psychiater, ja. Maar ook een beetje een guru, ook iemand die geweldige aandacht voor het religieuze heeft gehad. Ja. Zodat je hem niet alleen maar een wetenschapsbeoefenaar kan noemen, denk ik, maar ook een man die zelf een weg van verlichting wil gaan of wijzen.
Hij wil hem wel wijzen, maar hij is en blijft wetenschapper. Hij is weliswaar een domineeszoon uit Zwitserland. Is psychiater geworden en is voortgegaan op de leer van Freud. Freud heeft dus dat onbewuste ontdekt. En daar komt dus de libido vandaan. Nou, Jung die heeft dat allemaal uitgebreid. Die heeft gezegd, naast dat persoonlijk onbewuste is er een collectief onbewuste van de mensheid, waarin archetypen zijn. Archetypen, dat zijn dan onbewuste, richtinggevende uitingen.
Oerbeelden ongeveer? Oerbeelden?
Ja, oerbeelden die zich bewust maken in bepaalde uitingen. We hebben bepaalde associaties met vuur, met water. Er is het oerbeeld van de held die sterft en die door de dood heen tot het nieuwe leven komt. Dat vind je in heel veel godsdiensten en religies en mysteriediensten in de oudheid, in Egypte en het hele Midden-Oosten.
Dus niet iets exclusief christelijks?
Dat is niet exclusief. Nee, dat ligt heel diep in de menselijke ziel verborgen. En het punt is dus dat Jung en met hem ook de vermetselaren Jezus Christus zien als zo'n archetype. Er is dat middeleeuwse gezegde uit Silesië van: al was Christus 1000 maal in Bethlehem geboren en in je hart niet, dan was je nog verloren. Vermetselaar, en ik zelf ook, die zeggen: ja, nooit in Bethlehem geboren. Als hij maar in je hart geboren is, hè, dan zit het wel goed. En de historiciteit van Jezus Christus betekent dus niets. Het is een archetype, het is een oerbeeld van jezelf. En het gaat er volgens Jung om dat zelf te integreren, bewust en onbewust. Dat is wat de alchemisten ook nagestreefd hebben. Hè? En Jung duidt die hele alchemie ook helemaal dieptepsychologisch op die manier.
Dus niet het verlangen om van lagere metalen goud te maken, maar om de uiteindelijke waarheid of het hoogste te bereiken in je ziel?
Ja.
Ook dus dat maken dus van goud is een soort symbool?
Het onbewuste, dus het kwikzilver, om dat te integreren met jezelf. En dan krijg je het goud, dan krijg je de geïndividualiseerde persoonlijkheid. Hè? En alles is dus niet alleen strikt op de mens gericht als zodanig, in plaats van op God. Maar het hele christelijk heil, dat verdwijnt ook. Want dat Christus ooit inderdaad op de wereld gekomen zou zijn, dat die oermythe van de mensheid die in het collectief onbewuste leeft zich één keer heeft gerealiseerd in de van God gegeven mens Jezus. Dat idee dat is zich in de massonerie helemaal niet. En dat is dus een zeer groot bezwaar vanuit bijbelgetrouw gezichtspunt tegen de vermetselarij. Daarom kan een bijbelgetrouw christen geen vermetselaar zijn.
Maar nu hoor ik eigenlijk twee dingen in uw verhaal tot nu toe. Aan de ene kant heel duidelijk een adder onder het gras. Dat is geen erg neutrale beschrijving.
Nee.
Aan de andere kant hoor ik u toch met nog steeds u zelf wel begrijpen dat u ooit in dat systeem hebt gezeten. U hebt niet gezegd het was alleen maar verloren tijd. Er zijn dingen waarvan u zegt, ja, dat was goed. Dat heeft mij voor mij veel betekend. Ja. Wat is nou, om daar misschien te beginnen, wat is nou, als u terugkijkt ook, u bent nu gelovig christen, wat is nou aantrekkelijk geweest aan dit alles? Want ik denk dat u kunt begrijpen dat sommige mensen die kant op gaan.
Ja.
Wat drijft hen nou, zou u zeggen?
Nou, het aantrekkelijk is natuurlijk die broederschap, die ontwikkeling van het gevoelsleven, de mogelijkheid om je op allerlei manieren verder te ontwikkelen enzovoorts. En daar ben ik dus ook een kwart eeuw geweldig enthousiast mee bezig geweest. En nu komen we tot dat.
Ja. Even nog, heeft het u veranderd, die 25 jaar in de vrijmetselarij?
Oh ja, ik ben een veel evenwichtiger mens geworden daardoor. Dat wel, hoor, dat wel. Alleen, de halve waarheid is vaak erger dan de leugen. Want je ziet niet meer wat je mist. En ik was dus een verschrikkelijk enthousiast vrijmetselaar die ook luisterde naar wat je dan in de vrijmetselarij noemt zijn geleider. Dat is de stem van je geweten. Totdat dat geweten begon te zeggen: joh, dat gaat niet goed zo. Het was heel vreemd, want ja, ik genoot er geweldig van. Ik liet nooit iets voorbij gaan. En begon toen te horen van: het is niet goed dat je daar geweest bent. Ik kreeg bijvoorbeeld ook een nare droom dan. En juist door onze omgang met Jung en zijn leerling Esther Haring waren mijn vrouw en ik erg getraind in droomanalyse. En we dachten dat er is hier iets mis. Maar ja, ik wou dat natuurlijk niet toegeven. Ik merkte wel dat als ik een keer bij wijze van experiment een masonieke bijeenkomst verzuimde, dat ik wel vaak een schouderklopje kreeg in mijn droom bijvoorbeeld.
Ja, dus uw geleider was niet zo gek op de vrijmetselaars.
Huh? Nee.
En toen dacht ik, ja, als dan mijn geleider zegt, je moet het niet doen, dan moet ik, als ik goed vermetselaar wil blijven, de vermetselarij wel zeggen. Dat kan toch niet? Dat is toch te gek? En dat is een heel probleem geworden totdat ik behoorlijk ziek werd. Ik kreeg een wat men noemt een ongeneeslijke ziekte. De ziekte van Meunière. Dat is een ziekte in het binnenoor. En die uit zich doordat je geen muziek meer kunt horen omdat de harmonie volkomen verstoord is. Je wordt verschrikkelijk misselijk omdat je evenwichtsorgaan gestoord is. Je kruipt over de grond terwijl je denkt dat je aan het plafond hangt. En zo'n aanval eindigt dan in een verschrikkelijke braakpartij. Je moet verschrikkelijk overgeven. En dat kreeg ik dus. En mijn dokter en mijn zwager, die keelneusneurarts is, die zei, man, jij hebt Meunière, daar kom je nooit van af. Ik heb twee van die aanvallen gehad in de tussentijd. En me toen, symboliek getraind als ik was, me gerealiseerd wat dat zeggen wilde. Hè? Ik kon geen muziek horen, ik was de harmonie kwijt, ik was mijn evenwicht kwijt, ik was mijn balans kwijt. Ik moest op mijn knieën en alles overgeven, hè? Heel letterlijk. Dus ik begreep het. En toen de derde aanval kwam, toen stond mijn besluit vast. Dit is de laatste Meunière aanval die ik ooit zal hebben. Een vreselijke aanval. En ik heb hem doorstaan. En heb, zodra ik daar doorheen was, alle banden verbroken. Ik heb alle lidmaatschappen opgezegd. Alles weg. En ik wist, dit komt nooit terug. Deze ongeneeslijke ziekte is over. Is ook nooit teruggekomen. Alleen, ik had toen dus geestelijk niks. Ik was als het ware in een vrije vallende duisternis terechtgekomen. Het ging van buiten dus allemaal goed, in het gezin en in mijn carrière enzovoorts. Maar geestelijk was het een zwart gat waarin ik viel. En ik had ergens het vertrouwen van, wat mij in dat zwarte gat gegooid heeft, zal mij ook wel weer eens opvangen. Maar hoe? Het is het hele wonderlijke verhaal. Als je nou denkt dan hoe gelukkig ik was in de vermetselarij. Die de foute weg was. Hoe God erin slaagt om je daaruit los te maken. Hè? Dat is wonderlijk. Want het enige wat ik nog had, dat waren mijn dromen. En ik droomde vrij sterk in die tijd. En mijn training was om 's ochtends vroeg, zodra je wakker was, die droom onmiddellijk te noteren en erover na te denken wat de betekenis daarvan kon zijn. Maar dan had ik ook geleerd als jonge Jaan dat er niets makkelijker is dan jezelf te bedriegen met droomuitleg. Want oh, dat wil je zo graag je eigen kantje oppraten, hè? Terwijl die dromen daar juist niet voor zijn. En dat moet je dus checken. En mijn vrouw checkt dat met de I Ching. En ik checkte dat met de Bijbel.
I Ching, dat is een boek uit het Taoïsme, dus uit China.
Uit China, ja.
Dus een soort systeem van uitleg van de werkelijkheid.
Ja, precies. Ja. Je moet dus een of ander boek hebben waar je waarde aan hecht, wat diepgang heeft. En nou, voor mij was dat de Bijbel. En wat je dan doet, dat is als je denkt dat je benaderen kunt wat die droom betekent, dat je dan dat boek willekeurig open laat vallen, je vinger ergens plaatst, dan kijkt waar die vinger terecht gekomen is en leest wat er staat. Dat is een ongevaarlijke vorm van witte magie en die werkt voortreffelijk.
Ja, ja.
Oh, die werkt feilloos.
Dus u zegt niet van dat is allemaal onzin, dat is
Nee. Oh, magie is geen onzin. Oh nee, joh, ik ben bezig geweest met tarot en met alle mogelijke dingen. Dat is geen onzin, dat is levensgevaarlijk. Maar dit is dus ongevaarlijk. Je leest wat er staat. En als dat niet slaat op wat je denkt dat de droom betekent, nou, dan kun je er zeker van zijn dat jouw interpretatie fout is.
Het boek heeft gelijk en uw uitleg niet.
Het boek heeft gelijk. En het wonderlijke is nu dat naarmate ik dus in die maanden in dat zwarte omlaag viel, dat die Bijbel steeds vaker openviel op Jesaja. En dan niet willekeurig, maar heel vaak op een van de plaatsen die gaan over de leidende knecht des Heren. En op een ochtend weer. Oh, ik plaats of heb je die leidende knecht des Heren weer. Ik denk, daar zit zeker een of andere vouw in die band of zo. Dus ik grijp een andere Bijbel, ik laat die openvallen, ik leg mijn vinger neer. Jesaja, weliswaar een ander deel, maar weer over de leidende knecht des Heren. En toen heb ik een geweldige schok gekregen. Toen heb ik me voor het eerst gerealiseerd dat Christus archetype, de leidende knecht des Heren, bedacht, neergeschreven door een profeet 600 jaar voor Christus, verwijzende naar iemand die 600 jaar later optrad, zou dat dan historisch waar zijn en zou dat dan enige betekenis hebben? En van dat ogenblik af ben ik Jesaja systematisch gaan lezen. Elke ochtend een klein stukje en daar doen we nadenken en de volgende ochtend een stukje verder. En toen ik na een paar maanden klaar was met Jesaja, toen maakte dat een geweldige indruk op me, zo geleidelijk aan, dat de historiciteit van de Christus zo belangrijk leek te zijn. Ik denk, ik moet daar meer van weten. En ik heb gewoon, ik ben begonnen bij het begin van het Nieuwe Testament, Matthäus 1, vers 1, het geslachtsregister. En ik heb op dezelfde manier heel systematisch Matthäus doorgewerkt. En dat nadenken over wat ik las, dat mediteren, dat ging geleidelijk over in bidden. En toen ik Matthäus 28 beëindigd had, toen was ik christen. Zo heeft de Heer mij geholpen, zo heeft hij kans gezien om iemand die helemaal enthousiast, volkomen vastgelopen was, om die eruit te trekken en inderdaad vanuit de duisternis over te brengen in het licht. Zodat ik kan met Paulus zeggen over zijn vroegere fariseerschap: het is me alles vuilnis.
Dus wat u in het donkere gat gooide, bleek een wie te zijn.
Een persoon. Dat was de Heer.
Ja,
dat was persoon. De Heer die zei: nou is het genoeg.
En het ging niet alleen om het zwarte gat, maar om het licht dat daarna kwam.
Ja, natuurlijk. Ja.
Dus eerst moest u een aantal dingen kwijt, niet wetend waar u uitkwam.
Nee.
En de tweede fase was dat u werd toegeleid naar een persoon.
Ja, zeker. Zeker. Wetende dat die persoon het was die mij heeft gered. Hij is echt mijn verlosser. Er is nog een heel mooi staartje aan dit bekeringsverhaal. Dat is een paar maanden later. Toen gingen mijn vrouw en ik voor een half jaar naar Hawaii. Daar moest ik onderzoek doen. Nee, sorry, ik vertel dit verkeerd. Ik moet eerst vertellen dat ik heel lang als kluizenaar christen ben geweest. Mijn vrouw volgde mij niet hierin, ik was helemaal alleen. En ik was door wat ik ervaren had als mason met al die mooie boeken, met al die geleerde verhandelingen enzovoorts. Ik was doodsbenauwd geworden voor wat mensen zeggen en dachten. En neerschreven. Ik geloofde alleen maar de Bijbel. En ik bemerkte steeds meer dat die Bijbel echt betrouwbaar was. En ik wilde niets anders dan de Bijbel. En met niemand anders contact. En ik ben als een kluizenaar christen geweest. Totdat ik geleidelijk aan behoefte kreeg. Aan samen bidden, samen zingen en dergelijke dingen. En toen was in het voorjaar mijn vrouw naar Denemarken. Dat was onze dochter net bevallen. Zij ging daar bakeren. En ik was zondagochtend alleen thuis. En toen had ik gehoord dat in de kerk van de protestantenbond, dat daar behalve de protestantenbond nog een ander groepje samenkwam, wat bijbelgetrouw zou zijn. En toen dacht ik, laat ik eens gaan kijken. En ik daar naartoe. En op de achterste rij, op de uiterste bank gezeten. En er werd niet alleen gesproken, maar er werd gezongen en gebeden. En dat gezongen uit de Heer. En ik kende Johannes de Heer helemaal niet. De tranen liepen over mijn wangen. Zeg, wat een liederen. En de zondag daarop, toen dacht ik, mevrouw was er nog niet. Ik dacht, ik ga weer. En ik weer, achterste rij, uiterste bankje. En ik kijk naar voren en ik zie een gedekte tafel. Ik denk, oh nee, die mensen gaan avondmaal vieren, ook helemaal niet thuis. En ik kon niet meer weg, want de kerkraad kwam binnen. Met dominee Mietes. Ik voelde me verschrikkelijk opgeladen. En dominee Mietes, die preekt over Matthäus 22, bruiloftsmaal. Ja. De Heer die beveelt zijn slaven, haal mijn vrienden enzovoorts. Niemand kon, niemand had tijd. Dan haal je ze maar van de hoeken en de stegen, maar mijn bruid zal ze al volgen. Ik denk dat is voor mij. Ja, ik denk dat is voor mij. En ik heb avondmaal gevierd, zeg. Och man, ik heb avondmaal gevierd. Dat was geweldig. Maar ja, nou kom ik op dat andere stukje. Een paar maanden later vertrokken we voor een half jaar naar Hawaii. Ik denk, nou ja, nog wel het gehad. Ik bedoel, Hawaii, Honolulu, een miljoenenstad met honderden, zo niet duizenden religieuze genootschappen. De meest enge en griezelige, want alles wat daar rondom de Pacific gebeurt, dat was daar vertegenwoordigd. Vermengd ook met christendom gedeeltelijk, van doodeng allemaal.
Een heel ander religieus klimaat, ander religieus landschap dan hier in Nederland.
Ja. Met boeddhisme en taoïsme en animisme en van alles. Nou woonden wij in een flat waar ook andere echtparen zaten die voor enige tijd bij de Universiteit van Honolulu verbonden waren. En er waren twee jonge gezinnen, dat waren christenen, en daar kregen we een heel goed contact mee. Schatten van mensen. En die vroegen al gauw, toen ze mijn verhaal zo'n beetje begrepen hadden, ga met ons mee op zondag. Ik denk, over mijn leven niet. Wie weet wat ik terecht kom. Maar ze bleven aandringen en op een gegeven moment hebben ze gezegd, oké, dan ga ik een keer met jullie mee, maar neem me niet kwalijk als dat eens en nooit meer is. Nee, dat was niet erg. En ze nemen me mee in die grote miljoenenstad met al die verschillende genootschappen. En waar komen we uit? Bij een klein schoolkapelletje waar een 20, 25 mensen bij elkaar kwamen. De Evangelical Free Church of Honolulu.
Dat klinkt nog alles vrij evangelisch hier in het centrum van het land.
Nou precies. Ja. Ik was er, en ik was weer helemaal in dezelfde sfeer als ik in Bennekom had. Hè. Geweldig, geweldig. Ik denk, nou dank u wel Heer. U hebt me nu bewezen dat ik hier echt thuis hoor. En zodra ik weer in Nederland was, heb ik me aangesloten bij de Vrije Evangelische Gemeente. Waar de Heer mij had toegeleid. En daar ben ik mijn verdere leven. Hoor ik daar. Dat is een vanzelfsprekendheid.
Daarnet liet u eigenlijk al een heel kenmerkend woord vallen. Leiding. Als ik uw verhaal hoor, dan bekruipt mij onweerstaanbaar het idee van, dat is geen toeval, dat is leiding. En zo spreekt u er ook over.
Ja.
Dit unieke leven, waarin u kanten op bent gegaan, die de meeste bijbelgetrouwe aanhalingstekens christenen helemaal niet kennen, of hoogstens misschien met één of twee verwijzingen of een boek, die hebt u meegemaakt en u ervaart het als leiding.
Ja.
U hebt het goed gehad bij de vrijmetselaars, tot op zekere hoogte,
ja.
Maar niet goed genoeg.
Nee, ik heb het er erg goed gehad, zoals ik heb gezegd. Ik heb daar eigenlijk een kwart eeuw genoten. Ook van de vele echte vriendschappen die je daar had. Ik heb mijn gevoelsleven tot ontwikkeling laten komen, zodat ik een veel harmonischer mens ben geworden. Ik heb achteraf begrepen dat alles Gods leiding is. Ik heb achteraf begrepen dat die zogenaamde geleider, dat geweten, dat is maar iets heel beperkts in een mens. Dat geweten, dat kan je ook wel degelijk misleiden natuurlijk. En de eigenlijke leiding in je leven, die behoor je te vinden doordat je je wil zoveel als mogelijk is laat bepalen door Gods wil. En die vind je alleen maar in de Bijbel en door gebed. Er is geen andere weg, geen andere waarheid, geen ander eeuwig leven dan in Christus.
Als nu mensen
zich aangetrokken voelen tot de esoterische levenswandel. Dan kun je het hebben over vrijmetselaars, kun je het hebben over rozenkruisers. Ik denk dat je theosofen en antroposofisch genootschap kan noemen, de christengemeenschap.
Ja.
Kortom is Nederland een heleboel.
Ja.
Dan begrijpt u dat, dan hebt u uit uw verleden zoveel dat u mee vibreert.
Ja.
En toch zegt u, nee, ga die kant niet op.
Ja, er is dus een hunkering naar spiritualiteit in deze tijd. Hè? Dat is duidelijk. Ik bedoel, mensen lopen vast in deze volkomen materialistische wereld. En ze weten van binnen dat er moet meer zijn. En ze gaan op zoek. En ze vinden antroposofie. Nou, het woord zegt het al. Het is zo. Antropos is op de mens gericht helemaal. Het is afkomstig van één man. Het is typisch sectarisch. Allerlei andere zaken die onder de mantel van New Age vallen, maar die heel oud zijn. Gnostiek, occultisme, vrijmetselarij als zodanig is eigenlijk, behalve dat ze je afhoudt van de Heer Jezus, is ze onschuldig voor wat je leven als zondaar betreft. Maar je komt vanuit de vrijmetselarij heel makkelijk in occulte gebieden terecht. En dat is levensgevaarlijk. Ik heb gemerkt dat de tarot, dat die enorm werkt. Daar kun je echt voorspellingen mee doen. Daar kun je echt andere mensen ook door gaan begrijpen. Dat is, dan ben je bezig met demonische invloeden. In de rozenkruiserij, daar heb ik aan geproefd. Dat gaat allemaal heel indrukwekkend. Daar zit je voor een spiegel met een kaars en daar, als je goed naar jezelf kijkt, dan gebeurt er van alles met jezelf en dan geef je demonen een ongelofelijke mogelijkheid tot entree. Dergelijke dingen, dan moet je volstrekt van afblijven. Want als die demonen je eenmaal in je macht krijgen, Jezus Christus is zoveel sterker dan demonen, hè? Dat hebben we gezien toen hij die twee door demonen bezetenen uit de graven ontmoeten aan de overkant van het meer. Maar het wordt allemaal veel moeilijker om ooit nog door Christus getrokken te worden als je ze eenmaal door demonen in bezit laat nemen. En mensen die het dus in het spirituele zoeken en die bij dat zoeken zich op dergelijke paden begeven, die maken het zichzelf ontzettend moeilijk.
Maar nu kan ik me voorstellen dat een luisteraar zegt, ja, als je gelovig bent, dan ben je het met professor Bruins maar eens. Maar ik sta of met de mogelijkheid, ik stap een kruispunt, of ik kan die esoterische kant op, of de christelijke. Maar ik ben nog niet overtuigd van de waarheid van dat christelijke. Kunt u dan toch iets zeggen van waarom je die weg niet op moet?
Je moet die weg niet op, omdat, ja, die situatie ligt vrij wit-zwart natuurlijk. Je hebt God en zijn engelen. En je hebt Satan en zijn demonen. En je moet ontzettend oppassen dat je niet in de handen valt van demonische machten. Er is veel meer demonische bezetenheid dan je weet. Dat zijn niet mensen die gek lopen te doen. Maar dat zijn mensen die zich hebben laten binden door duistere krachten. Zelfs zo erg, je hebt zelfs officieel satanisme op het ogenblik in Nederland.
Het feit dat
je kunt als je en al deze demonische dingen die geven, die maken je open voor het toetreden van al deze occulte dingen, voor het toetreden van occulte machten, van demonische machten. En dat is wat je per se vermijden moet. En de enige manier waarop je dat echt vermijden kunt en echt de waarheid vinden, dat is door gewoon de Bijbel te nemen en te lezen wat er staat zoals het er staat. Dat is de waarheid. Ik heb zelf als vrijmetselaar enorm veel met de Bijbel gewerkt. Daarom gebruikte ik die Bijbel ook bij mijn dromenuitleg. Maar ik fantaseerde er van alles omheen. Maar je moet gewoon lezen wat er staat. En geloven wat er staat. Dan gebeurt er wat er staat. Kan niet anders.
Laatste vraag. Waarin gaat Christus nu uit boven alle ervaringen die je hebben kan in het esoterische?
De vrijmetselarij geeft nooit een antwoord. Je wordt geconfronteerd met symbolen tot in de allerhoogste graden. En tot in de allerhoogste graden krijg je het antwoord niet. Je denkt eerst van nou in de volgende graad zal het wel komen. in de daaronder gaat, dan ben je meester, dan moet het er toch zeker zijn. Het antwoord krijg je nooit. Christus is het antwoord. Dat is het enige antwoord. In al deze zaken geldt, zoek en gij zult vinden. Maar je blijft zoeken en je vindt niet. Tot je bij Christus uitkomt, dan kun je zeggen, ik hoef niet meer te zoeken, ik heb het gevonden. Dat is echt het heil voor de mens. De heel zijn, één zijn met Gods Heilige Geest. Die van binnen weten op de troon en niet jezelf op de troon zetten.
Mag je hartelijk danken voor dit gesprek.
In het interview sprak Pieter van Kampen met professor Dr. J. Bruinsma, emeritus hoogleraar aan de Landbouw Universiteit van Wageningen. Productie Pim van der Hof en techniek Ben Koelewijn.